De vorige keer zijn wij gebleven in Johannes 12. Het is wel wat langer geleden dan gebruikelijk. Maar het past wel een beetje in de context van het schriftgedeelte dat wij de pauze hebben ingelast. Want daarover hebben we juist ook vorige keer gesproken. Namelijk over wat genoemd wordt de intocht in Jeruzalem. Ik hou toch altijd me vast aan dezelfde uitdrukking. De intocht in Jeruzalem die wij tegenkomen in vanaf vers 12 van Johannes 12. En het punt is natuurlijk dat wij deze geschiedenis ook hebben opgezocht in de andere evangeliën. In ieder geval sommige ervan, precies weet ik het ook niet meer. En we hebben daar gezien dat deze zogeheten intocht in Jeruzalem in feite helemaal geen intocht in Jeruzalem was. Dat wil zeggen, die ging wel naar Jeruzalem toe en eindigde ook inderdaad in de stad. Maar het neemt niet weg dat de feestelijke tocht over de Olijfberg, die hier beschreven wordt, dat deze tocht inderdaad werd afgebroken toen de Heer kwam aan de afgang des Olijfbergs, zoals het staat in Lucas 19. En dat hij, daar staat dan ook dat hij weende over de stad en verwijst naar de bijzondere dag waarop deze dingen gebeurden, de 10e Nisan, de 10e van de eerste maand, de dag waarop het paaslam in huis genomen zou moeten worden, hetgeen immers een type is van de Heer Jezus. En aan de andere kant, als we het netjes narekenen, ook in het bijzonder de laatste dag van de 69 weken van Daniel. Kortom, het begin van de 70ste week zou moeten plaatsvinden. Er zou vrede moeten komen enzovoorts. Maar in werkelijkheid lopen deze dingen anders. Want, staat er in Lucas 19, want Israël heeft de tijd van haar bezoeking niet gekend. Ook niet in deze hun dag. Want zo staat het daar, er wordt er uitdrukkelijk verwezen naar de bijzonderheid van deze bewuste dag. Het punt is nu dat de Heer hier in die tocht op de Olijfberg aan de andere kant, op typologische wijze namelijk, ook uitdrukking geeft aan wat er dan wel zou gebeuren. En dat is natuurlijk heel aardig. De geschiedenis zelf is immers een afgebroken geschiedenis. De Heer komt bij Jeruzalem, maar het feest houdt in feite op en wenend verschijnt de Heer dan voor de stad en ook in de stad. Hij kondigt in de dagen die daarop volgen trouwens, de 5 dagen die daarop volgen, kondigt hij het oordeel over de stad aan. De 4 moet ik eigenlijk zeggen. Kondigt hij het oordeel over de stad aan en het eindigt zelfs met de gevangenneming en kruisiging van de Heer Jezus. En het precies een week na deze dag zou de Heer uit de dood opstaan, waarbij hij dan toch zijn huis binnenkwam. Maar achteraf leren wij dat dat huis dan toch niet het Jeruzalem is wat beneden is, maar het is een Jeruzalem wat boven is. En dan wordt het meteen al heel wat ingewikkelder. Want dan praten we over de gemeente. Hoe dat ook zij, de Heer geeft uitdrukking aan wat er dan wel zou gebeuren in de toekomende tijd op typologische wijze. Namelijk de Olijfberg, zoals we gezien hebben, is een beeld van het verborgen koninkrijk van Christus. Een koninkrijk wat niet zou zijn in Jeruzalem. Wat er overigens wel zou komen in Jeruzalem, maar nog niet was in Jeruzalem. Integendeel, de Heer werd welkom geheten niet in Jeruzalem, maar wel in Bethanië, althans in het huis van Lazarus. En dat is de belangrijke figuur in deze geschiedenis. Huis van Lazarus en Maria en Martha, waarbij we al gezien hebben dat Lazarus in elk geval uitdrukking geeft aan het hoge priesterschap van Christus. Lazarus is immers een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar ga ik nog verder niet meer op in. En de 2 vrouwen die daarbij in huis wonen, de 2 zusters, zijn een beeld van Israël op bijzondere wijze. Want de 1, Martha, is in het bijzonder een beeld van het Joodse volk, uiteraard het dienende, dat wat in slavernij is, of anders gezegd dat het onder de wet is. Martha, de huisvrouw, want dat is eigenlijk de betekenis van de naam. En aan de andere kant Maria, de beminde, die dan noodzakelijk, want er zit niks anders op, die dan noodzakelijk een type is van de 10 stammen van Israël, om het allemaal goed te zeggen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat uiteindelijk wij daardoor terechtkomen bij de gemeente als zodanig. Maar hoe dan ook, Martha en Maria waren beide gelovigen en woonden bij Lazarus, hun broer, in het huis. En ze zijn een uitbeelding van Jood en heiden in het algemeen, alle anderen natuurlijk ook, die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus en die hem als hun hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek hebben aanvaard. Dat is een heel eenvoudige geschiedenis eigenlijk. En alles wat daarmee samenhangt met Lazarus en Maria en Martha is een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, zoals we dat ook uitgebreid gezien hebben in het voorgaande hoofdstuk 11 en ook in het eerste deel van Johannes 12. Hoe dat ook zij, de situatie van de Heer op de Olijfberg is een uitbeelding van het koninkrijk zoals dat verborgen zou blijven, zoals het ook staat in Lucas 19. Ik heb dat vorige keer gelezen, dus ik doe dat nou maar niet weer. Hè? Nu blijft het, of nu wordt het, of nu is het verborgen voor je ogen. En inderdaad, het zou blijven buiten Jeruzalem, waar de Heer verscheen op deze ezel, waardoor wij meteen herinnerd worden aan de profetie uit Zacharia 9, waarin bestond dat de koning zou komen, maar dan niet in rijkdom, maar in armoede. En niet als koning, maar als heiland, hetgeen feitelijk een ander woord is voor zijn hoge priesterlijke functie. Hè? Arm en rijdend op een ezel. En inderdaad als heiland. En ook die profetie uit Zacharia 9 is een verwijzing naar deze geschiedenis en vervolgens een verwijzing naar de tegenwoordige positie van Christus. Buiten het Joodse volk in elk geval, officieel zelfs buiten Israël. Maar zoals we nu al vele malen gezien hebben, zeker hier in het Johannes-evangelie, dat koninkrijk, dat verborgen koninkrijk, blijkt wel degelijk op een of andere wijze met Israël verband te houden via met name dan de roeping van de 10 stammen van Israël. Maar goed, daar komen we nog over te spreken, ook in het volgende gedeelte. Het bijzondere nu van dit schriftgedeelte uit Johannes 12 is dan niet alleen dat, is niet zozeer die geschiedenis van de zogeheten intocht in Jeruzalem, want die staat ook in Matthäus, Marcus en Lucas. Maar het punt is dat, zoals in Lucas heel bijzonder gewezen wordt op de anticlimax, dat wil zeggen op het ongeloof van Jeruzalem, en zoals daar ook uitdrukkelijk gewezen wordt op de aanstaande verwoesting van Jeruzalem, en zoals uitdrukkelijk gewezen wordt naar de verberging van het koninkrijk, alles in Lucas 19. Zo vinden we hier in Johannes 12 een ander aspect van deze geschiedenis, een ander verband wat gelegd wordt, en dat is het verband met de figuur van Lazarus in vers 17. In vers 16 staat, doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. Daar hebben we geloof ik al over gesproken. Het punt is dat met name in het Johannes-evangelie steeds gezegd wordt dat de discipelen nog veel meer zouden dan wel moesten leren, en dat zij dat pas zouden leren na de opstanding van Christus. En dat hangt samen met de volgende hoofdstukken, waarin nadrukkelijk gezegd wordt dat de Heer de andere trooster zou zenden die hen in al de waarheid, in heel de waarheid, zou leiden. En ook in hoofdstuk 13 staat dat de Heer zegt, dit verstaat gij nu nog niet, maar gij zult het na deze verstaan. En dat is wat in het Johannes-evangelie naar voren komt, dat er later nog heel wat toe te voegen zou zijn aan de woorden en aan de leringen van de Heer Jezus. Het zou later komen, en zo staat het ook hier in Johannes 12, vers 16. En het punt is natuurlijk dat met name de apostel Paulus daar later op zin speelt, als hij spreekt over dingen die tot dan toe verborgen geweest waren, maar die nu met name door zijn bediening zouden worden geopenbaard. En zo ging het natuurlijk ook. Maar goed, daar komen we allemaal later nog wel weer een keer op terug. Wat er dan staat in vers 17 van Johannes 12 is, de schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. En hier vinden we dan een verwijzing naar de figuur van Lazarus. Zoals aan de ene kant in Lucas verwezen wordt naar een koninkrijk wat voor Israël verborgen zou zijn, en zoals er verwezen wordt naar de verwoesting van Jeruzalem die aanstaande was, zo wordt hier in Johannes verwezen naar de opstanding van Lazarus. En de enige verklaring die wij daarvoor hebben is uiteraard dat weliswaar gesproken wordt over Lazarus, maar dat daarmee gezinspeeld wordt op de opstanding van Christus zelf. En dat hebben we in het voorgaande hoofdstuk al besproken, waar zo duidelijk een identificatie is van Lazarus en de Heer Jezus. Met name, ze zijn één, want dat betekent het. Hè? En de opstanding van Lazarus is een voorafschaduwing van de opstanding van de Heer Jezus zelf, als de hoge priester, de Eleazar, de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is ook wat hier gebeurt. Aan de ene kant de beschrijving van de tocht van de Heer, min of meer in heerlijkheid over de Olijfberg, maar dan buiten Jeruzalem, en dan meteen een verwijzing naar de opstanding van Lazarus. En daar gaat het natuurlijk om, want dat verborgen koninkrijk buiten Jeruzalem zal tot stand komen door de opstanding van de Heer Jezus Christus, waardoor hij zal worden de zoon van de hoge priester. Of anders gezegd, Eleazar, de zoon van Aaron. Of nog anders gezegd, hij zou worden de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Want daar verwijst het allemaal naar. En deze gedachtegang hier in Johannes vindt dan ook straks een climax in Johannes 17, het gedeelte wat dan ook min of meer terecht wordt aangeduid als het hoge priesterlijk gebed. Maar daarover hebben we het nu ook natuurlijk nog niet. Hoe dan ook, er wordt dus gewezen op een koninkrijk wat voor Israël verborgen zou blijven, en er wordt gewezen naar een nieuw verbond onder de hoge priester van het nieuwe verbond, uitgebeeld in de figuur van Lazarus. En daarna staat er in vers 19, de fariseeën dan zeiden onder elkander, ziet gij wel dat gij gans niet vordert, ziet de wereld, de gehele wereld staat er dan, maar er staat gewoon de wereld, ziet de wereld, de kosmos gaat hem na. En het punt is, niet dat er zou moeten, staan, de gehele wereld gaat hem na, dat is niet de gedachte. De gedachte is namelijk dat als de fariseeën zeggen de wereld gaat hem na, dan bedoelen zij uiteraard. Nou, de heidenen natuurlijk. Ja. En ter bevestiging daarvan, zodat u ziet dat ik het niet verzin, lezen we gewoon vers 20. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren. En daar zijn we dan, bij de heidenen dus. Want dan liep het uit de hand. Eerst zeiden ze, zeiden de fariseeën, het ons volk loopt hem na, en als dat zo doorgaat verliezen wij onze positie. Weet u wel, dat was immers de argumentatie in Johannes, Johannes 11, waar de fariseeën beraadslagen om Jezus te doden, en waarin het Sanhedrin, de Hoge Raad, onder leiding van de hoge priester van het Oude Verbond, gezegd werd, ja, als dit zo doorgaat, dan raken wij als Sanhedrin, als leiders van het volk, zeg maar als koning eigenlijk, als leiders van het volk onze positie kwijt. En dat was natuurlijk ook zo. Want zowel het priesterschap als het koningschap, om dat woord dan maar te gebruiken, zou overgaan inderdaad naar de Heer Jezus, die immers daarvan de rechthebbende was. Maar nu is het probleem nog anders. Nu volgen niet slechts de Joden hem na, maar nu stellen ze vast dat de wereld hem nagaat. Dat wat zij beschouwen als niet-Joods. Of althans als niet-Farizeeërs. Want dat kan natuurlijk ook nog. Zo gaat dat, hè. Heb je vandaag nog bepaalde kerkgenootschappen die zichzelf als volk van God beschouwen. Alles wat daar niet bij hoort, bij dat kerkgenootschap zal ik maar zeggen, wordt beschouwd als heidens. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, dat hoef ik hier niet te zeggen trouwens. Verder allemaal anders duidelijk. Maar dat is wat ze zeggen. De fariseeën zeiden onderkanten, ziet gij wel dat gij gans niet vordert. Ziet, de wereld gaat erna. Niet alleen Joden, maar ook inderdaad heidenen. En het woordje en aan het begin van vers 20 zou dus moeten opgevat worden als want. Of als namelijk. Want dat is de functie van en. De verbinding leggen enzovoorts. En dikwijls heeft de betekenis van namelijk in de zin van dat na het woordje en de verklaring van het voorgaande volgt. Dat is wel de functie van zoveel woord. En die verklaring komt nu ook. Er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, vers 20, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende, Heere, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Enzovoorts. Nou, daar hebben we al moeilijkheden genoeg even. Want de aardigheid is natuurlijk dat er staat, er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren opdat ze op het feest zouden aanbidden. En dan zitten we meteen met het probleem. Want sinds wanneer komen Grieken op om ter gelegenheid van het paasfeest, want daar gaat het over uiteraard, zoals we in het voorgaande hoofdstuk gezien hebben al, opdat ze op het paasfeest in Jeruzalem zouden aanbidden. Welke Griek zou dat doen? Nou, het antwoord is natuurlijk die Grieken die inderdaad behoren tot het Jodendom, uiteraard. Die deelnemen aan het Joodse godsdienstige leven, of hoe moet je dat zeggen? En dan zijn er nog twee mogelijkheden, Maar uiteindelijk maakt het niet zoveel verschil. Dat kan zijn dat het inderdaad heidenen zijn. De term Grieken wordt namelijk in het Nieuwe Testament, en zeker, het blijkt ook vooral uit de brieven, de term Grieken wordt daar gebruikt voor heidenen. In het algemeen, ongeacht of ze nou wel Grieks zijn of niet. Want ik heb al eens vaker gezegd, er staat Grieken, maar met afstamming heeft het niks te maken. Met nationaliteit ook niet. Het heeft alleen te maken met cultuur en eventueel met religie. Maar in het algemeen met cultuur. Dat wil zeggen, er waren in die dagen volgens de Bijbelse verdeling drie soorten van mensen. Je had Joden, Grieken en
barbaren.
Dat wil zeggen, dat is heel gemakkelijk uit te leggen, de Joden die leefden onder de Joodse beschaving, de Grieken die leefden onder de Griekse beschaving of cultuur en de barbaren die geacht werden helemaal geen beschaving te hebben. Bij nader inzien vraag ik me af of we nog niet enige van die namen zouden kunnen laten vallen, maar daar hebben we bij een andere gelegenheid wel over. Joden, Grieken en barbaren. Dus Grieken zijn diegenen die Grieks spreken, want we praten over cultuur en bij cultuur moet je in de eerste plaats denken aan taal. Zo is het nou eenmaal. Geen Griekse cultuur zonder de Griekse taal. Het zijn dus Grieks sprekenden die toch op een of andere wijze onder de wet leven. Ik zou bijna zeggen die op een of andere wijze geloven in de God van Israël, maar dat staat nog te bezien. Als ze dat ook deden. Maar in ieder geval, ze leefden dan volgens bepaalde Joodse principes. De ene mogelijkheid is dan dat het inderdaad om heidenen gaat die Joden genoten zijn geworden. Daar komt het op neer, toegetreden zijn tot de Joodse godsdienst. De andere mogelijkheid is dat het Joden zijn die hun godsdienst beleven en praktiseren met gebruikmaking niet van de Hebreeuwse, maar met gebruikmaking van de Griekse taal. Dat is precies andersom dus. Maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. Want een Jood die Griekstalig is, zal ik maar zeggen, en ook in de synagoge het Grieks gebruikt, kan met recht een Griek genoemd worden, omdat hij inderdaad dan leeft in overeenstemming in het algemeen met de Griekse cultuur. Beide dingen komen voor en het is mij niet helemaal duidelijk wat het is. Al moet ik zeggen dat gewoonlijk gedacht wordt dat het hier inderdaad gaat om Joden van afstamming, die echter een nogal vrijzinnige wijze, vanuit Joods standpunt bezien, nogal vrijzinnige wijze hun godsdienst beleven en die dat dan doen onder de, met gebruikmaking van de Griekse taal. Laat ik het dan zo zeggen, zij lezen uit de schrift, ook in de synagoge uit de Septuaginta in plaats van uit de Tenach. Dat wil zeggen, zij gebruiken een Griekse Bijbel, spreken in het Grieks en dat soort dingen meer. Daarbij moet u bedenken dat de Joden zelf, voor de goede orde zeg ik dat er maar bij, de Joden zelf in die dagen helemaal geen Hebreeuws spraken, zij spraken Aramees. En het is hoogst twijfelachtig, maar goed, dat moet u dan maar even van me aannemen, maar het is hoogst twijfelachtig of het Joodse volk, dan wel het volk Israël, in het verleden ooit in de praktijk, in de omgang, zal ik maar zeggen, gebruik gemaakt heeft van het Hebreeuws. Dat is maar zeer de vraag. Ik betwijfel dat. En ik heb daar wel aardige redenen voor, maar het doet verder natuurlijk nou even niks te zaken. Het punt is namelijk dat het Hebreeuws ook door de eeuwen heen overgeleverd is, niet als een gebruikstaal. Daar is het was het trouwens ook helemaal niet geschikt voor. Echt niet. Maar men gebruikt het Hebreeuws slechts bij de godsdienstoefening, dat wil zeggen bij het lezen van de Bijbel en het spreken over de Bijbel. Nou ja, het Oude Testament dan. Kortom, het was de taal van de synagoge, zoals bijvoorbeeld tot in onze dagen het Latijn de taal is in de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, misschien dan niet in Nederland, maar ja, laten we maar even buiten beschouwing dan. Maar zo was dat. Dat wil zeggen, in het algemeen sprak men als Jood Aramees. In de synagoge werd gebruik gemaakt van het Hebreeuws, maar in de wereld, internationaal, werd gebruik gemaakt van het Grieks. Dat is dan zijn bij elkaar drie talen. En je kunt best argumenten bedenken waarom men in de synagoge dan toch zou overgaan tot het Grieks, want dan konden de meeste mensen het tenminste verstaan. Want Grieks was zo'n beetje het Engels van tegenwoordig, zal ik dan maar zeggen. Dat was zo'n beetje de wereldtaal. Gek, hè? Dat juist Engels. Nou goed.
Ja.
Toch een verborgen koninkrijk, hè, denk ik wel eens. Hè? Maar goed, taal der Britten. Maar goed, dat even terzijde. Maar waar het om gaat is dat je ook in die dagen in Jeruzalem, en daar gaat het kennelijk over, in Jeruzalem een synagoge had, een Griekse synagoge. Daar waren geen Griekse mensen, maar het waren Joden in het algemeen of Jodengenoten die inderdaad gebruik maakten in de synagoge van het Grieks. En die werden dus als vrijzinnig beschouwd, natuurlijk, door de meer orthodoxe Joden die gewoon vasthielden aan het Hebreeuws in de synagoge. Nou, dan heb ik geen waardeoordeel daarover uitgesproken, dat doet er ook verder niet toe. Maar het aardige is natuurlijk wel dat het Nieuwe Testament geschreven is in het Grieks. Ik heb er wel eens een vraagteken bij. Er wordt dikwijls gedacht, ik heb het ook wel eens gezegd, dat het Matthäus-evangelie met name oorspronkelijk vermoedelijk in het Hebreeuws geschreven is en daarna toch naar het Grieks vertaald is en zo in het Grieks aan ons is overgeleverd. Dat is er zijn argumenten voor aan te voeren, maar diezelfde argumenten die kunnen ook bewijzen dat de man die Matthäus-evangelie oorspronkelijk schreef in het Grieks in feite Hebreeuws dacht. En dus het Matthäus-evangelie in een voor hem nogal vreemde taal geschreven heeft. Dan krijg je precies hetzelfde. Dan krijg je Grieks dat volstaat met Hebraïsmen. Dat kan komen doordat het oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven is en daarna zo letterlijk mogelijk vertaald naar het Grieks. Maar het kan ook zijn dat de man zelf het Grieks niet, althans de Griekse denkwijze niet hanteerde, maar de Hebreeuwse. En daardoor inderdaad zijn Grieks doorspekt heeft van Hebraïsmen. Dat kan ook nog.
Is er nooit een duidelijk conflict ontstaan tussen het Hebreeuws denken en het Griekse denken? Want dat kan niet anders dan een conflict geven.
Ja, maar dan komen we bij het punt wat ik wel vaak aangehaald heb. Dat schijnt heel moeilijk te zijn om dat te begrijpen. Het conflict wat ontstaat is dat de vertalen, ik zal proberen kort te zeggen, want ik heb het wel vaker gezegd. Het conflict wat ontstaat is namelijk dit, dat het onmogelijk is om bij vertalen gewoon het ene woord voor het, door het andere te vervangen. Kijk, een stoel vervangen met het woord chair in het Engels, dat kan nog. Maar als het een klokkenstoel is, weet ik ook niet wat het ding dan in het Engels heet, maar vermoedelijk geen chair. Ik bedoel maar, die begrippen die overlappen elkaar wel, maar ze zijn niet volstrekt identiek. En daar gaat het om. Het wordt dus dikwijls problematisch om een woord te vertalen naar een andere taal. Dus om het te vervangen met een woord uit een andere taal, zodanig dat die beide woorden volstrekt dezelfde betekenis hebben. Dat is eigenlijk niet te doen. Het idee van een concordante bijbelvertaling, als je niet weet wat het is, geeft het ook niks. Maar het idee van een concordante bijbelvertaling is wel een leuk idee, maar het kan alleen opkomen bij diegenen die weinig inzicht hebben in taal in het algemeen. Er zijn wiskundigen die denken dat dat mogelijk is. Hè? Dat wil zeggen, elk Grieks woord uit het Nieuwe Testament, dat wil zeggen hetzelfde Griekse woord uit het Nieuwe Testament, steeds vertalen met hetzelfde Nederlandse woord. Dat is onmogelijk, daar ontstaat onzin uit. Dat kan dus niet. Die woorden dekken elkaar niet. Nou, dat is het probleem tussen het Hebreeuws van het Oude Testament en het Grieks van het Nieuwe Testament. Het probleem is namelijk, zal ik u dat eens vertellen, dat zit nog vers in mijn geheugen. Het laatste gesprek wat ik in Zuid-Afrika gehad heb, was met een Fransman, met wie ik Engels sprak overigens. En die Fransman die was zomaar in zijn eentje tot geloof gekomen, 6 jaar geleden. En sindsdien bestudeert hij de Bijbel. Als het even kan, woord voor woord, dat is een goed streven natuurlijk. Zo kwamen we natuurlijk met elkaar in contact. Maar de fout die de man mijns inziens maakte, was dat hij de Griekse woorden van het Nieuwe Testament herleidde tot het Grieks. Dat wil zeggen, de Griekse betekenis van die woorden naging en ook de Griekse wortels van die woorden, dus de afleidingen van die woorden. Nou, dat is een fundamentele fout. Het is echt een heel grove fout, maar het is niet zo makkelijk uit te leggen. Dat lukte me ook niet goed. Want de Griekse woorden van het Nieuwe Testament zijn niet Grieks, het zijn Bijbelse woorden en ontlenen hun betekenis aan het Hebreeuws van het Oude Testament via de Septuaginta. Dat wil zeggen, het Hebreeuwse woord nefesh in het Oude Testament, wat wij in het Nederlands vertalen met ziel, wordt in het Oude Testament, de Septuaginta, vertaald met, help me eens even, psyche. Het Griekse woord psyche, en dat vertalen wij dus ook netjes met ziel. Maar het neemt niet weg dat het Griekse begrip psyche, het Griekse begrip psyche, wat anders is dan het Hebreeuwse begrip nefesh. En daar hebben we het grote probleem. Ik heb het al vaker uitgelegd, ik doe het nou als voorbeeld. In het Hebreeuws is nefesh ziel, dat woord kun je gebruiken in het Nederlands, dat maakt niet uit, hè? Maar het betekent de gehele mens en vooral zijn lichaam. Inclusief zijn lichaam, de gehele mens. In het Grieks staat psyche in het algemeen ook voor de mens, maar als het er helemaal over gaat, exclusief het lichaam. En daar heb je het probleem. Het is allebei de mens, het betekent ook allebei leven, maar in het Hebreeuws is het niet het lichaam, is het wel het lichaam, in het Grieks is het niet het lichaam. Nou, daar heb je het probleem. Zoek je dus het woord psyche op in het Nieuwe Testament en in de Griekse handboeken en de Griekse taal enzovoorts, dan kom je tot een verkeerde betekenis, want het begrip, het Griekse begrip draagt de betekenis van het Hebreeuwse oorspronkelijke begrip. Daar gaat het om. Daarom praat ik liever niet over de betekenis van een woord in de Griekse taal. Het gaat erom de betekenis van, een woord in de taal van de Bijbel. En dat is heel normaal. Zo werkt dat. Hè. Dat conflict is er dus wel. Het werkt tot in onze dagen nog steeds door. Maar uiteindelijk kan het conflict heel gemakkelijk overwonnen worden wanneer we dit principe in de gaten hebben. Hebreeuws is de grondtaal van de Bijbel. De Hebreeuwse taal is de Bijbelse taal. En het Grieks is inderdaad een vertaling. En daar moet je dus op deze wijze rekening mee houden. De Griekse woorden dus terug gaan leiden tot de oorspronkelijke Hebreeuwse begrippen. En die betekenis krijgen ze mee. Dat is het verhaal. Maar er ontstaat altijd misverstand bij vertalen. Dat is ook niet aan te ontkomen. En ik moet er een andere kant bij zeggen. Ik heb niet het minste bezwaar tegen Bijbelvertalingen. Integendeel. Maar men zou zich moeten realiseren hoe een taal in elkaar steekt. En dan is het makkelijk genoeg. Nou goed, hier waren inderdaad Grieken. Dat wil zeggen, degene die naar de synagoge gingen, als Jood beschouwd werden, al of niet fanatiek, maar die in ieder geval geen gebruik maakten van het Hebreeuws. En begrijpt u me goed, ook in onze dagen zijn er verhoudingsgewijs maar weinig religieuze Joden die inderdaad Hebreeuws verstaan of lezen. Alleen in de meer orthodoxe kringen binnen het Jodendom wordt van het Hebreeuws gebruik gemaakt, maar daarbuiten ook helemaal niet. Het is typisch een godsdienstige taal. En wat ik er nog aan toe wilde voegen, ik zei er straks, die Hebreeuwse taal is ook helemaal niet geschikt als omgangstaal, dat is ook zo. En als u dan zegt, maar men gebruikt toch het Hebreeuws als omgangstaal, als nationale taal in de staat Israël, dan zeg ik, dat is waar. Maar voor de goede orde wordt er ook altijd onderscheid gemaakt. De Hebreeuws wordt geacht de taal van de Bijbel te zijn. Ifrit, schijnt een Nederlands woord te zijn langzamerhand. Ifrit, wat volstrekt hetzelfde is eigenlijk. Maar Ifrit is de aanduiding van de taal die men nu in Israël spreekt. Die taal is uitgebreid aangepast. Uitgebreid en aangepast om geschikt te maken voor het gebruik in het maatschappelijk leven. Daar gaat het om. Het is in wezen een heel andere taal geworden dan de taal van de Bijbel. Hetzelfde geldt trouwens voor het Grieks wat men in Griekenland spreekt. Dat is heel wat anders dan het Grieks wat we in de Bijbel tegenkomen en het Grieks wat we kennen uit de klassieke literatuur. Heb je wel eens oud-Nederlands gelezen? Daar begrijp je toch ook niks van? Dat is ook heel wat anders. Want het oude, dat is gestorven, bevroren, of hoe je dat maar zegt, hè? En wat men gebruikt, dat verandert continu. En daar gaat het om. Dat is heel wat anders. Maar het Hebreeuws is inderdaad oorspronkelijk de taal van de schrift. De taal van de Bijbel dus ook. In die zin ook de taal van God. Daar gaat het over. Dat is de taal waarin God zich heeft uitgedrukt. En daar zou men dus eigenlijk aan vast moeten houden. Maar het neemt niet weg dat als men die boodschap wil brengen aan andere volkeren, aan andere mensen, dan zal het toch in een andere taal moeten gebeuren. Dat gebeurt dus ook, want toen het evangelie, dan praat ik even voor mijn beurt, maar toen de zaligheid van Israël werd weggenomen en aan de heidenen gegeven, zoals Handelingen 28 zegt, toen gebeurde dat dus ook inderdaad niet in het Hebreeuws, maar in belachelijke lippen en in andere tongen. Toch? Nee, ik bedoel in andere talen gewoon. Natuurlijk, ik verwees automatisch naar Jesaja 28 en naar Handelingen 2 en 1 Korinthe 14 natuurlijk. Maar niettemin, het Nieuwe Testament is tot ons gekomen inderdaad in de taal der heidenen, namelijk de taal der Grieken, de Griekse taal. Dus zo is dat. Ik heb er ook niet de minste moeite mee. Het geeft ons als heidenen de vrijmoedigheid ook gewoon deze boodschap te aanvaarden, die in de taal der heidenen ook inderdaad tot ons gekomen is. Nou goed, en waren Grieken. Dus het is al niet meer Hebreeuws, het is niet meer orthodox Joods, het wordt al vrijer. Het gaat over Grieken die toch naar de synagoge gaan. Of beter, want er staat er in vers 20, Grieken die toch gaan naar de tempel. En die het Joodse paasfeest vieren. Dat heet immers in Johannes Evangelie het paascha der Joden. Maar het zijn Grieken die er naartoe komen om op het feest te aanbidden. Dat wil zeggen, het zijn niet alleen Grieks sprekende Joden uit de Griekse synagoge in Jeruzalem, maar ze kwamen kennelijk ook van over de hele wereld. Zoals later in Handelingen 2 ook het geval was ter gelegenheid van het wekenfeest, het Pinksterfeest. Maar deze gingen tot Filippus. Ja, wie anders? Want zij vroegen hem: Heren, wij wilden Jezus wel zien. En dat zouden ze inderdaad aan Filippus moeten vragen. Want Filippus, zoals het woord al zegt, was een vriend van Hippus. Hè? Oftewel de paardenvriend. Met andere woorden, dan moet je eens even opletten hoe het in elkaar steekt. De voorgaande verzen spraken over de Heer rijdend op een ezel. Buiten Jeruzalem op de Olijfberg. En deze Grieken, die dus eigenlijk via het Grieks ook buiten Jeruzalem thuis horen en eigenlijk helemaal niet erin, gaan naar de paardenvriend en zeggen: wij wilden de Heer wel zien. Nou, dat wordt een beetje moeilijk, want hij reed op een ezel, dus Filippus kon er ook weinig aan doen. Denk ik dan altijd, hè? Om het dan even snel kort te sluiten. Ze gingen naar Filippus. Filippus is die man die wij ook weer tegenkomen, meen ik, in Johannes 14... Ja, en daar wordt eigenlijk pas duidelijk wat hij voorstelt. Filippus had een liefde voor paarden, dat wil zeggen, typologisch, hij had een liefde voor het geopenbaarde koninkrijk. Waar de ezel staat voor het verborgen koninkrijk buiten Jeruzalem, staat het paard voor de openbaring van een koninkrijk in het algemeen. En in het bijzonder van het koninkrijk van Christus in Jeruzalem. Dat wil zeggen, als de Heer straks in de toekomst in heerlijkheid verschijnt, uiteindelijk, dan wordt hij ook beschreven als rijdend op een wit paard. Niet dat van Openbaring 6 overigens, want dat is een ander. Maar hij wordt beschreven als rijdend inderdaad op een paard, op een wit paard. Op het paard zijner majesteit. Niet uit Zacharia 9 zeg ik altijd, want daar was het ezel, maar uit Zacharia 10. Nou goed, deze Grieken gingen tot Filippus en ze vragen hem inderdaad, wat je aan Filippus zou moeten vragen: Heren, wij wilden Jezus wel zien. Later is het dezelfde Filippus die tot de Heer Jezus zegt in Johannes 14, toon ons de Vader, laat ons de Vader zien. En het is ons genoeg. En dan zegt de Heer: nou, ik ben toch al zo lang bij je, Filippus, en kent gij mij niet, hè? Filippus staat dus voor de openbaring van het koninkrijk. Dat was trouwens al zo in Johannes 1, maar ik prefereer het nou maar niet op te zoeken, anders dan moet ik die geschiedenis weer gaan uitleggen. Maar goed, Filippus, dat is aardig, hè? Het ging dus om de openbaring van Christus en het wordt gevraagd aan Filippus. En van Filippus staat, die ging niet naar de Heer Jezus, maar die zeide het Andreas. En samen, Andreas en Filippus, gingen zij naar de Heer Jezus en vroegen hem of hij zich niet wilde openbaren, wilde bekendmaken. Nou, het aardige is dat Filippus uiteraard staat voor het geopenbaarde koninkrijk en Andreas, dat is eveneens Johannes 1, ik kom er niet onderuit. En Andreas is een beeld van de gemeente, al heel lang. Hè? Andreas, de mannelijke. Want dat betekent de naam, hè? Anthropos, de man. Andreas. We vinden ze namelijk in, ik zoek het dan toch nog even op. Ik doe het even snel. Dat, in Johannes 1 is dat. Ik doe het echt snel. Daar vinden we vanaf vers 35 de roeping van de eerste discipelen. Dat staat er dan boven. Historisch zal dat wel juist zijn, maar daar gaat het ons nou niet om. Maar het punt is dat vanaf vers 35 tot vers 43 sprake is van twee discipelen die van Johannes de Doper overgaan naar de Heer Jezus, zal ik maar zeggen. De een heeft geen naam en dus was het waarschijnlijk de schrijver van dit evangelie. Johannes namelijk. En de andere heet Andreas, de broeder van Simon Petrus. Dat is in vers 41. En de roeping van deze twee discipelen, Johannes en Andreas, is de uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. En de dag daarna, vers 44 is dat, Sanderendaagse. De dag daarna werden nog twee discipelen geroepen, namelijk Filippus en Nathanael. En als u dat stukje in uw vrije tijd eens doorleest, dan zult u zien dat het daar inderdaad prompt gaat over Israël, want er wordt meteen gesproken over, wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, let op Jozef, de zoon van Jozef, van Nazareth, enzovoorts. En daarna is er nog sprake van in het bijzonder de vijgenboom, enzovoorts. In vers 49 en in vers 50 zegt Nathanael, gij zijt de zoon Gods, gij, niet, en dan niet gij zijt de verlosser, maar gij zijt de koning Israëls, de zoon Gods. En de koning Israëls wil zeggen natuurlijk de zoon van David, maar niettemin, het gaat daar over het koninkrijk zoals het aan Israël zou geopenbaard worden. Met andere woorden, Johannes en Andreas in vers 35 tot 43 zijn een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen, onder de naam Andreas, de mannelijke, en Filippus en Nathanael, die twee zijn een beeld van de roeping van Israël in de daaropvolgende bedeling. En om het verhaal af te maken, nog één dag later is er sprake van de bruiloft te Cana, en dat lijkt me dan wel duidelijk. Dat wil zeggen, vers 35 tot en met vers 43 spreekt over onze, de vijfde bedeling, de roeping van de gemeente. Vers 44 tot en met 52 spreekt over de volgende bedeling, de roeping van Israël en de volkeren in het geopenbaard koninkrijk, de zesde bedeling, die van de volheid der tijden. En als je dan de lijn zo doortrekt, als we dat nu even doen dus, dan krijgen we vanaf hoofdstuk 2 vers 1 de bruiloft, zonder dan op de details in te gaan uiteraard, maar krijgen we de bruiloft, en de bruiloft is altijd het beeld van het koninkrijk als zodanig, en in dit geval dan even, in dit verband, van de 1000 jaren, de laatste bedeling. Nou, dat leek me wel even voldoende. Filippus en Andreas zijn dus de namen die gegeven worden in Johannes 1, waarbij Andreas staat voor onze bedeling. Waar Andreas en die onbekende discipel immers de Heer volgden en hem en vroegen, waar woont gij? En toen zei de Heer, kom en zie. Hetgeen uiteindelijk zelfs een uitbeelding is van de opname van de gemeente. En dan staat er, en zij kwamen en zagen, maar we weten nou nog niet waar de Heer toen woonde, historisch gezien. Maar het punt is natuurlijk dat het ook verborgen is in onze bedeling. Als ze willen weten waar de Heer is en wat hij doet, dan zegt de Heer, nou kom maar mee. Kom en zie, volg mij maar, wees mijn discipel en je zult weten waar ik woon en wat ik doe en zelfs met mij maaltijd houden, want dat is waar het dan uiteindelijk over gaat. Hè? Nou, dat was dus, is dus verbonden aan de naam van Andreas, de mannelijke. Dat zeg ik voor diegenen die beweren dat de gemeente nergens als man beschreven wordt, hier in elk geval wel. Trouwens ook in Efeze 4, hè. En ik, in Korinthe staat ook zo'n tekst, die ben ik altijd kwijt, waar tot de gemeente, aan de gemeente geschreven wordt, houd u mannelijk. Ik geloof, het zal wel 2 Korinthe zijn, want dat is die brief die ik nog niet uit het hoofd ken. Maar goed, houd u mannelijk. De gemeente is wel degelijk de man, het lichaam van de man. Hè? En daar is Andreas de uitbeelding van. Nou goed, en dan is Filippus een uitbeelding van het koninkrijk, zoals het in de toekomst zal geopenbaard worden. En nu zien we al, de volgorde hier al andersom is in Johannes 12. De Grieken, de heidenen, komen inderdaad naar Filippus en zeggen, wilde de Heer wel zien? Dat wilde Filippus eigenlijk zelf ook wel. Maar Filippus gaat naar Andreas. En die twee samen gaan naar de Heer Jezus. Want die twee samen, Filippus en Andreas, zijn een uitbeelding van het koninkrijk als zodanig. Geopenbaard of verborgen, het doet er niet toe. Het gaat om het geheel. Koninkrijk zoals het zou komen. En zij gaan tot de Heer. En dan staat er dat de Heer een antwoord in vers 23. Waar staat, maar Jezus antwoordde hun zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En als je dat zo leest, dan zou je meteen op het verkeerde been komen te staan. Want men vraagt dus, wij wilden Jezus wel zien. En dan zegt de Heer, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen, nou ja, dat is hij dus, zal verheerlijk worden. Dan denk je, nou, dan zal hij openbaar worden in heerlijkheid. Toch? Dat is de normale gedachte. Maar in plaats daarvan gaat het gedeelte verder en eindigt in vers 36 met de woorden van de Heer. Dat zijn dan de laatste woorden die hij in deze korte redenvoering spreekt. Dan zegt hij in vers 36, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij zonen des lichts moogt zijn. En dan, dat zijn de laatste woorden, waarmee hij dus duidelijk aangeeft dat het licht uit de wereld zou verdwijnen. En dat licht, wel, dat is de Heer, dat weten we inmiddels. En als het licht verdwijnt, dan zie je niet alleen het licht meer, niet meer, dan zie je zelfs helemaal niks meer. Hè? Wij wilden Jezus wel zien, de Heer zegt, het licht gaat weg. Dan zie je niet alleen Jezus niet, maar dan zie je helemaal niks meer, dan word je verblind. Maar goed, dat is ook Jesaja 28 trouwens. Maar dat ook maar weer even terzijde. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij erfgenamen, zonen des lichts moog zijn, punt. En het commentaar wat meteen volgt is, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich voor hen. Waar ging hij dan naartoe? Dat is ook een goed antwoord. Ja, naar de berg om te bidden. Dat is ook een goed antwoord. Hè? Of terug naar de Olijfberg. In het huis van Maria en Martha en Lazarus, want dat had ik het eerst moeten noemen. Maar ik had ook kunnen zeggen gewoon, naar de hemel. Dat is hetzelfde. En dan leggen we even die laatste woorden van deze pericoop naast de eerste woorden die de Heer spreekt. De eerste woorden zijn, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En de laatste woorden zijn, en weggaande verborg hij zich voor hen. Werd hij zo verheerlijkt of niet? Het antwoord is, nou misschien historisch in deze geschiedenis niet, maar in de betekenissen van uiteraard wel. Want de verheerlijking van Christus hield immers in dat hij zou opstaan en vooral ten hemel varen. Waar hij verheerlijkt werd bij de Vader in de hemel, maar waar hij tegelijkertijd voor de mensen, voor de wereld verborgen is. En dat is precies het thema van de volgende 5 hoofdstukken. 13 tot en met 17. Een hoofdstuk 17. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. De heerlijkheid van Christus is een heerlijkheid die je ontvangt, niet zozeer op aarde, hoewel dat ook nog eens een keer komt, zelfs binnen afzienbare tijd natuurlijk, maar het is een heerlijkheid die je zou ontvangen in de hemel zelf. En als de Heer dus zegt in vers 23, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden, dan wijst dat uiteraard op zijn opstanding en hemelvaart. Nee, niet op zijn dood, maar ja. Want dat is geen verheerlijking uiteraard, hè? Maar opstanding en hemelvaart. En ik zei, dat is het thema van het volgende hoofdstuk, dat, van de volgende 5 hoofdstukken, dat klopt ook, want lees maar 13 vers 1, waar staat, voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, dat hij uit de wereld zou overgaan tot de Vader, dat spreekt dus niet over zijn dood zozeer, wordt bewust overgeslagen natuurlijk. Maar het spreekt inderdaad over zijn opstanding en hemelvaart. Dat is zijn verheerlijking. En daar zullen we het dus nog wel uitgebreider over hebben. De Zoon des Mensen zal dus verheerlijkt worden, maar niet in het openbaar, op aarde en in de wereld, in de kosmos, de wereld uit vers 19 dus, maar in het verborgene, namelijk in de hemel, of om de term van Efeze te gebruiken, in het hemelse. Want het blijft natuurlijk zo dat Christus in ons en in ons midden ook verheerlijkt wordt. Alleen, het blijft verborgen, dat wil zeggen, het wordt niet gezien. Dus een verborgen heerlijkheid. En die blijft verborgen voor de wereld, omdat de wereld hem niet als de verheerlijkte aanvaardt. Gewoon dus op grond van ongeloof. Ik moet er nog even bij zeggen, want dat heb ik overgeslagen, dat er staat in vers 21, Filippus die van Bethsaida in Galilea was, en we hebben eerder al eens vastgesteld dat Bethsaida en Galilea, en met name dan Galilea, in verband staat met de wederkomst van Christus, hè? Dat, sinds Johannes 4, hè? Even een kleine herhaling dan. De Heer kwam uit Judea en zou gaan naar Galilea en moest door Samaria gaan. En het verhaal is dan dat Judea in verband met, staat met zijn eerste komst aan de Joden, Judea. Dat Galilea een beeld is van het Joodse volk zover als het verstrooid is in de verstrooiing. Galilea der heidenen, hè. Ze worden geacht daar verstrooid te zijn. Als de Heer naar Galilea gaat, is dat een beeld van zijn wederkomst in de toekomst. Daarom woonde hij ook in Galilea. Capernaum, Cana eventueel, hè, hoe het maar heten mag. Maar als hij intussen van Judea naar Galilea moet gaan door Samaria, is Samaria een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Dat wat gebeurt tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Dat hoef ik nou verder niet meer uit te leggen. Maar als van Filippus staat dat hij van Bethsaida en Galilea was, dan vinden we dus opnieuw een verwijzing naar de wederkomst van Christus. Want pas in zijn wederkomst zal de Heer zich openbaren en zal hij in heerlijkheid geopenbaard worden. Dus Filippus en Galilea wijzen allemaal op hetzelfde. De toekomstige verheerlijking van Christus, maar pas na de onze tegenwoordige bedeling en na de roeping van de gemeente. Vandaar dat dan over die heerlijkheid pas gesproken wordt. Eerst via Andreas. Filippus ging naar Andreas. Die immers een beeld van onze bedeling en van de gemeente. En zo gaan ze samen naar de Heer Jezus. En dan zegt de Heer, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Ja, het punt is natuurlijk, om het verband van de geschiedenis hier vast te houden, dat in de voorgaande verzen gesproken werd over de zogeheten intocht in Jeruzalem, de laatste dag dus van de 69ste week van Daniël. En wat zei Daniël daarvan? Die zei, nou, als die 69 weken voorbij zijn, zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben. 9 vers 26. Na die 62 en 7 overigens, na die 69 weken dus zal de Messias uitgeroeid worden, of hoe het dan maar heet, afgesneden worden, zegt een andere vertaling. En hij zal niet hebben, want dat is wat er letterlijk, zonder enige twijfel, in het Hebreeuws staat. Hij zal niet hebben. Hij zal namelijk zijn geopenbaarde, aangekondigde koninkrijk over het Joodse volk en over Jeruzalem en over het Joodse volk niet hebben. Integendeel, er zou wat anders gebeuren. De stad zou namelijk verwoest worden. Het staat precies allemaal zo in Daniël 9. Vers 26 en wat er dan verder volgt. En dat is waar hier ook op gewezen wordt. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zijn koninkrijk niet zal hebben, maar hij zal wel degelijk verheerlijkt worden. Hij zal namelijk afgesneden worden hier op aarde, dat is waar. Maar aan de andere kant, hij zou verhoogd worden en gezet worden aan de rechterhand Gods, in overeenstemming met wat andere profetieën, met name dan altijd Psalm 2 en Psalm 110. Psalm 110, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand totdat uw koninkrijk zal openbaar worden. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting, enzovoorts. En aan de andere kant Psalm 2, waar de Heer zegt, of waar God zegt tot zijn Zoon, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Over die heerlijkheid van Christus gaat het hier, over zijn opstanding namelijk. En dat staat dan ook, wordt er ook uitgelegd in vers 24, vanaf vers 24. Ik blijf volhouden dat de Heer nergens letterlijk, expliciet, blijkbaar gesproken heeft over zijn dood. We hebben daar al eens een discussie over gehad, meen ik. Want op sommige plaatsen staat dan gewoon dat hij aankondigt dat hij zou sterven de derde dagen opstaan. Maar mijn commentaar daarop is altijd geweest dat er wel staat, maar dat het niet zeker is of de Heer daar in klare taal over gesproken heeft. Ik geloof namelijk dat de Heer dat nooit gedaan heeft, maar dat hij in tegendeel gesproken heeft in de vorm van beelden, in de vorm van typologie. Hij heeft dus wel gesproken over zijn dood, zijn aanstaande dood, en ook over zijn opstanding ten derde dagen. Maar als je wilt verklaren hoe het komt dat geen enkele van de discipelen ook maar gedacht heeft aan een opstanding op de derde dag, want dat blijkt achteraf, hè, dan als je dat wil verklaren, kun je alleen nog maar zeggen dat dan kennelijk elke gelegenheid waar staat dat de Heer over zijn dood sprak, dat hij daar gesproken heeft, niet in klare taal, maar in de vorm van beelden. In de vorm van de Oud-Testamentische typologie, uiteraard. Want deze dingen moesten nou eenmaal verborgen blijven om de reden die in 1 Korinthe 2 vermeld staat, want staat, als men al die dingen geweten had, dan zou de overste in deze wereld hem niet gekruist hebben. En dan zou hij dus nooit verheerlijkt zijn geworden. Dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben, staat er. Maar dat betekent dat als hij niet gekruist zou zijn, zou hij de heerlijkheid niet hebben ontvangen. Want hij heeft om de heerlijkheid die hem voorgesteld was het kruis gedragen, de schande veracht. Hebreeën 12. Dus het werd verborgen gehouden. Als de Heer dus sprak over zijn aanstaande dood, dan deed hij dat in de oud-testamentische beelden daarvan. Duidelijke beelden over, behalve voor degenen die zeggen dat typologie niet bestaat. En dat zijn er natuurlijk nogal wat. Maar goed, voor hen zal de Bijbel altijd onduidelijk blijven. Maar wat er staat is, vers 24, de Heer aankondigt het onderwerp van zijn toespraak, om het maar even uit te splitsen. Het onderwerp is dat de uren komt, of is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En de toespraak begint dan met voorwaar, voorwaar. En dan blijf ik zeggen wat ik altijd zeg, tweemaal voorwaar, ofwel tweemaal amen, duidt inderdaad op het nieuwe verbond. Dat is altijd zo. Op bijzondere waarheden die voorheen niet geopenbaard zijn. En daarom wordt met de dubbele bevestiging, het tweemaal amen, tweemaal voorwaar, wordt de nadruk opgelegd. Net als in Johannes 3, weet je wel. Indien gij niet wedergeboren wordt, enzovoorts. Hè? Voorwaar, voorwaar. Nou, voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Waarna de vraag is, wat is dat tarwegraan? Want de Heer houdt hier natuurlijk niet een agrarische redenvoering of zo. Ja, nee, ja. Hè? Dus het moet een overdrachtelijke betekenis hebben. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Eigenlijk zou je nu eerst al die teksten in het Oude Testament op moeten zoeken waarover tarwegraan gesproken wordt. Wat is tarwegraan ook weer? Even snel. Nee, ik bedoel niet in taal, maar wat het betekent. Hè? Tarwegraan is gewoon de mens. Weet u nog, weet u niet meer? Tarwegraan, de eerste vrucht. Daar heb je ook een uitbeelding onder andere van de eerste bedeling. Een beeld dus van de mens die inderdaad zou sterven. Maar volgende vraag, wie is de mens? Adam. Nou ja, of de zoon van Adam. Daar gaat het toch over, de zoon des mensen. Tarwegraan is in de eerste plaats een beeld van de zoon des mensen. Of van de mens, maar dan bedoel ik natuurlijk Adam. En bij de zoon des mensen bedoelen wij uiteraard wat de Bijbel ermee bedoelt. De zoon van Adam. Het tarwegraan is dus een gewoon Bijbels beeld van de mens in het algemeen. Ik heb al eens eerder uitgelegd, bij andere gelegenheid trouwens, dat tarwegraan ook via het Hebreeuwse woord, niet via het Griekse woord uiteraard, maar via het Hebreeuwse woord voor tarwegraan ook een uitbeelding is van de zondaar. De zondaar die afgehouwen zou worden. En zowel het begrip zondaar als afhouwen is van dezelfde wortel als dit woord voor tarwegraan. Tarwegraan is dus de zondaar die zou sterven. Het is vanzelfsprekend dat een tarwegraan een beeld is van de zondaar die zou sterven. Dat ligt nog opgesloten in het Hebreeuwse woord. Nou goed. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Dan heb je maar één tarwekorrel. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En de naam des Heren zal lofzingen in het midden van een grote gemeente. Maar dat was Hebreeën 2. En ik meen trouwens dat in Romeinen 8 dat ook zo ongeveer staat. Dat moet ik even opzoeken. Ja, die uitdrukking bedoel ik, Romeinen 8 vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij, Christus, de eerstgeborene zij onder vele broederen. Romeinen 8 dus, vers 29. En nu ik dan toch aan het zoeken ben, moet ik even de moeite nemen om Hebreeën 2 op te zoeken. Waar gesproken wordt over hij die heiligt en zij die geheiligd worden. Dan heb je één en dan velen. En dan staat er in vers 11, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Komen alle uiteen voort, betekent het. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Dan heb je de Heer dus te midden van zijn broeders, de medegelovigen uiteraard. Degene die met hem geheiligd worden. En dan vers 12, dan wordt die gedachte bevestigd door te citeren uit het Oude Testament. Zeggende, vers 12, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En nog een keer hetzelfde. In het midden der gemeente, dat zijn die broederen dus, zal ik u lof zingen. En dat was dan geciteerd uit Psalm 22. Is dat niet de psalm die begint met mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Is dat niet zo? Ben ik in de war? Dat is goed, hè? Ja, als het niet goed is, moet je het meteen zeggen. Anders krijg je zoveel brieven, hè, achteraf. Goed, één en dan velen. En hetzelfde is staat in vers 13. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Aan een citaat uit Psalm 18 en uit Jesaja 8. Waar ik dan maar liever niet op inga, want dan wordt het iets te ingewikkeld. Maar de gedachte is dus ook al te vinden in het Oude Testament. En die wordt hier aangehaald. Dat de Heer de eerste zou zijn van vele broederen. De eerstgeborene onder vele broederen, de eerstgeborene te midden van vele broederen en ook de eerste te midden van een grote gemeente. Maar dat is natuurlijk drie keer gewoon hetzelfde. Nou, daar spreekt de Heer dus kennelijk ook over in Johannes 12, als hij zegt, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het tarwegraan alleen. En hij spreekt daarmee dus over zichzelf. Maar indien het tarwegraan, indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Ja, door opstanding uiteraard. Want tarwegraan dat in de aarde valt en sterft en daarna is het verhaal uit, dat brengt natuurlijk geen vrucht voort. Theoretisch kan dat natuurlijk ook, hè. Tarwegraan dat gewoon verrot in de grond, dat kan ook nog. Dat brengt geen vrucht voort. Zodat het veel vrucht voortbrengen slaat op zijn opstanding. Indien het tarwegraan sterft, zo brengt het vrucht voort. Dan volgt daaruit de vrucht. Nou, wat is de vrucht van de dood? De enige vrucht die het kan hebben is immers die van leven, die van opstanding uit de dood. Waaruit volgt dat de uitdrukking veel vrucht voortbrengen hier, ongeacht wat het in het Nederlands betekent en ongeacht wat de Griekse etymologie ervan zegt, het betekent gewoon opstanding uit de dood. Even een illustratie van hoe taal werkt, hè? Het sterft en daarna draagt het vrucht voort. Kortom, het sterft en het staat op uit de dood. Maar er staat, het brengt niet alleen vrucht voort, het brengt veel vrucht voort, zodat meteen gezegd wordt dat de opstanding van Christus tegelijkertijd ook is de opstanding van allen die zijn broeders genoemd worden. Van allen die behoren tot de grote gemeente, of van allen die in en met hem geheiligd worden. Daarom zegt Hebreeën 2, en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Ze zijn namelijk één. En het punt is dan ook dat het leven wat wij hebben ontvangen in Christus door wedergeboorte, dat is een leven wat zijn oorsprong vindt, ook historisch, in de opstanding van Christus. Want het leven wat wij hebben is inderdaad het leven van Christus. En dan zal ik het nog duidelijker zeggen, hoewel dat misschien minder begrepen wordt, de opstanding van Christus was ook onze opstanding. Het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben, dat ontstond niet toen wij tot geloof kwamen of wedergeboren werden, om het zo te zeggen, maar het ontstond in de opstanding van Christus. Aan zijn leven hebben wij deelgekregen. Dat is wat hier al uitgelegd wordt. En hier wordt het tarwegraan, degene uit wie veel vrucht voortkomt, maar het hele verhaal bij elkaar spreekt natuurlijk ook heel gewoon over het tarwegraan, namelijk de hoge priester naar de orde van Melchizedek. En het vele vrucht zijn al diegenen die inderdaad onder het nieuwe verbond leven, door geloof, door wedergeboorte, door vereenzelviging met die hoge priester. Zodat die verzameling van het tarwegraan, die ene en dan die vele, precies hetzelfde is als de ene hoge priester en de vele leden van zijn volk, het volk van de hoge priester. zodat we hier een ander beeld krijgen van de gemeente die zal ontstaan. En daarover hebben we het weer verder straks na de koffie. We waren terechtgekomen bij vers 24. De bekende uitspraak: indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Het tarwegraan in het enkelvoud is uiteraard de mens, namelijk de zoon des mensen. En de vele vrucht die voortgebracht wordt, is inderdaad die grote gemeente uit de psalmen en uit Hebreeën 2. De vele broederen, ofwel allen die geheiligd worden. En nog anders, tarwegraan komt dus overeen met de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. En de vele vrucht is uiteraard een beeld van het volk van die koning en hoge priester. Maar goed, dit principe van sterven en vrucht dragen, oftewel van sterven en opstanding, wordt verder uitgelegd in vers 25. En uiteraard gaat het daarbij niet over het tarwegraan in het algemeen, maar het gaat gewoon over de mens. Er staat: die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Dat zijn erg cryptische woorden, maar daar kom je met geen enkele taalstudie uit, denk ik altijd. Want het zijn heel eenvoudige woordjes, hè. Maar met taalstudie kom je daar niet uit, maar met bijbelstudie uiteraard wel. De gedachte is immers gewoon deze: dat wie zijn aardse oude leven lief heeft en probeert vast te houden, wel, hij zal hetzelfde verliezen. Zo is het nou eenmaal. Het leven wat wij hier hebben is van bijzonder tijdelijke aard, dat weet iedereen. Er zijn maar weinig mensen echter die daaruit leven, die zich dat bewust zijn en daar rekening mee houden. Onbegrijpelijke reden overigens, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar goed, het leven wat men hier heeft, men zal het verliezen. Maar er staat: en die zijn leven haat in deze wereld. En dan moet ik meteen bij zeggen dat haten niet zo'n negatieve betekenis heeft als dat het heeft in de omgangstaal. Haten wil zeggen ten achterstellen. Dat wil zeggen, de voorkeur gaat naar wat anders uit. En de nakeur, om dan maar eens een woord uit te vinden. Ja, nee. De nakeur heeft dus te maken met haten. Hè? Nee, ik ben het woord wel eens tegengekomen. Als we het nou vaak gebruiken, dan wordt het gewoon goed Nederlands. Hè? Ja, dan komt er in het woordenboek terecht. Nakeur. Ja. Dat wil zeggen: Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Bekende woorden uit Malachi 1, geloof ik. Wil niet zeggen dat de Heer een hekel had aan Esau, maar het wil zeggen dat de Heer Jacob stelde boven Esau. En Esau werd achtergesteld bij Jacob. Niettemin zou je de zegen aan Esau eens moeten lezen. En je zult merken dat hij gezegend is zo'n beetje boven alle volken die je maar denken kunt. Behalve Israël. Dus zoveel haat was dat bepaald niet. Haten wil dus zeggen achterstellen. En daar gaat het om. Het betekent dus, het wil dus zeggen dat als hier staat die zijn leven haat in deze wereld, dan betekent het uiteraard dat het leven wat wij in deze wereld hebben, dat achtergesteld zou moeten worden bij een ander leven. Heb je dat? Wie zijn leven in deze wereld haat, wel, ten achterstel dus. Het betekent automatisch dat er een ander leven zou moeten zijn wat hoger is dan het leven in deze wereld. Of nog anders gezegd, het is het leven dan van een andere wereld. Dat zit er toch in? Dat is toch de betekenis daarvan? En daarmee zijn we bij de woorden van de Heer aan Nicodemus. Dat begon ook met het dubbele voorwaar. Namelijk: indien gij niet wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods, dat is een andere wereld, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan of beërven. Zodat de Heer hier al spreekt over twee soorten levens. Welke twee soorten levens is natuurlijk duidelijk, want dat blijkt uit vers 24. De eerste soort die gehaat zou moeten worden is het leven van de oude of de natuurlijke mens. Dat zou moeten sterven, net zoals de Heer Jezus zelf stierf. En het andere leven is het leven van de vele vrucht. Is namelijk het opstandingsleven. Het leven wat tot stand komt door de opstanding uit de dood. En opstanding uit de dood is, zoals bekend hoop ik, hetzelfde als wedergeboorte. Het is fundamenteel hetzelfde. En daar gaat het maar om. En als het dus staat die zijn leven in deze wereld haat zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Dat betekent, dus heel eenvoudig, taalstudie help je er weer niks bij. Het betekent eenvoudig dat het aardse leven, leven in deze wereld, wanneer men dat achterstelt, dan zal dat aardse leven in deze wereld overgaan in het eeuwige leven. Want dat is in wezen wat er staat. Die zijn leven haat in deze wereld, zal dat leven bewaren tot het eeuwige leven. Dat betekent automatisch dus dat als het aardse huis van deze tabernakel, namelijk deze tabernakel, verbroken wordt, om het dan te zeggen met 2 Korinthe 5, wij een gebouw hebben bij God. En dat hebben we dan toegepast, zelfs op het lichaam, maar dat geldt voor het leven in het algemeen. Want dat hebben we trouwens al eerder gelezen in het Johannes-evangelie, hè. Stond er ook alweer. In Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Precies hetzelfde. Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Wel, door dat sterven legt men het leven in deze wereld af. Maar niettemin, de gelovige zal toch leven. Hij zal namelijk ander leven hebben, leven van een andere wereld, oftewel gewoon het eeuwige leven uit Johannes 12. Johannes 12, vers 25, zo moet ik het zeggen. Dat is makkelijk. Johannes 11 en Johannes 12, vers 25 bij elkaar. Hè? Dus nog terug naar Johannes 12, vers 25. Wie zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen, zo zonder meer. Maar die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. En dan stond er in Johannes 11, vers 25, wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En in Johannes 12, vers 26 staat, zo iemand mij dient, die volgen mij. Maar het moet duidelijk zijn dat hem dienen en hem volgen in de praktijk overeenkomt met hem geloven. En dat blijkt in ieder geval uit het verband tussen de schriftplaatsen. Dus Johannes 12, vers 26, zo iemand mij dient, ofwel zo iemand mij gelooft. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En hem volgen kan natuurlijk betekenen dat men achter hem aanloopt, in zijn voetstappen. Maar het is natuurlijk veel algemener, de betekenis van het woord. Het betekent in de eerste plaats natuurlijk dat men zijn geloof, zijn woorden, zijn onderwijzing zal volgen. Vandaar dat sommigen het woord discipel, wat letterlijk volgeling betekent, ook vertalen met leerlingen. Ik geloof dat de Rooms-Katholieken dat doen, is het niet? Dat weet ik ook niet, maar dat meen ik eens begrepen te hebben. Leerlingen. Maar leerling is inderdaad een volgeling. Niet van de voetstappen letterlijk, maar wel overdrachtelijk. Bovendien wordt van Israël gezegd, maar dat is Romeinen, wat is het, Romeinen 3 of 4, dat men zou... men zou moeten volgen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Dat wil zeggen, men moest niet slechts van Abraham afstammen, want uiteindelijk betekent het niks. Men moet wandelen in de voetstappen van Abraham, in de zin van, men zou zijn geloof na moeten volgen. En als hier staat dat de Heer zegt, zo iemand mij dient, die volgen mij, dan kan het ook nooit anders uitgelegd worden dan dat men zijn geloof zou moeten navolgen. Want zijn letterlijke voetstappen navolgen was niet voor de discipelen en ook niet voor ons weggelegd. De discipelen werden in wezen ook weggestuurd. Anders zouden ze hem hebben moeten volgen naar het kruis om daar gekruist te worden. En dat is toch in het algemeen gesproken zeer zeker niet gebeurd. En het enige wat overblijft is dat ze de Heer dus zouden volgen. Niet in zijn uitwendige verschijningen leven, maar in het inwendige, in zijn hart. Dat wil zeggen dat ze hetzelfde geloof zouden moeten hebben als de Heer Jezus Christus. En waar ik dat er nog maar eens een keer bij vertellen. Als de schrift leert dat Christus ons voorbeeld geworden is, dan is dat niet van toepassing op een uiterlijke levenswandel. Want dan zouden we net zulke sandalen moeten dragen. Nee, ik bedoel echt niet te spotten, maar dat betekent het dan, hè? En dan zouden we net zo ons moeten kleden en leven als hij. Dat is een onmogelijkheid. Absoluut onmogelijk. Het enige wat overblijft is dat we dus zijn gedachten en dus zijn geloof, want in de praktijk In de praktijk is dat hetzelfde, theoretisch niet, maar in de praktijk wel. We zouden zijn gedachten en dus zijn geloof moeten navolgen. En dat is ook wat uitdrukkelijk uitgebreid het onderwerp is van de hele Hebreeënbrief. Onder andere dan, maar speciaal de Hebreeënbrief. Hè? Geloof. De Heer was de gelovige en hij is ons voorgegaan. Hij is de overste leidsman, dat betekent gewoon de eerste, de voorste. Dat is letterlijk betekenis van het woord. Hij is de eerste, de voorste. Hij is de overste leidsman en bovendien de voleinder des geloofs, omdat hij zijn loopbaan al gelopen heeft. Maar een loopbaan des geloofs. Daarin zouden wij hem moeten navolgen. En de Heer zegt, als iemand mij dient, die volgen mij. Wanneer iemand dus de Heer wil dienen, wat moet hij dan doen? In hem geloven, vanzelfsprekend. Dus zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. Waarbij de Heer zichzelf ineens tot meester verklaart. Want dat is het tegenovergestelde van dienaar. En de dienaar heeft een meester en de volgeling heeft een voorloper. Maar u zou moeten bedenken dat het begrip voorloper inderdaad in met name Hebreeën gebruikt wordt ter aanduiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De voorloper is voor ons ingegaan. En het begrip meester wordt in het volgende hoofdstuk van Johannes, Johannes 13, gebruikt inderdaad eveneens ter aanduiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want de meester is daar degene die de voeten van zijn volgelingen, zijn dienaren dus eigenlijk, wast. En dat is inderdaad de functie van Christus ten opzichte van de gemeente. Het zijn dus andere woorden die allen hetzelfde aangeven. We hebben al gehad Lazarus, een beeld van het hoge priesterschap van Christus. Het tarwegraan, de zoon des mensen en dus ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En we hebben nu twee begrippen. Het ene is dat van meester en het andere is dat van voorloper, die eveneens een aanduiding zijn van de positie van Christus nu. Nou, zo iemand mij dient, die volgen mij en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Nou goed, waar is de Heer? Kom en zie, zei hij tot Andreas ooit in Johannes 1. Dezelfde Andreas die hier aan de Heer zei, ze willen u zien. Kunt u zich niet eens vertonen aan de Grieken. En de Heer zegt, waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En het punt is dat de Heer niet zegt waar dat is, want als hij zou zeggen waar het is, zouden wij op eigen gelegenheid, onafhankelijk van hem, ons naar die plaats begeven. En dat is niet de bedoeling. Waar het alleen om gaat, is dat wij de Heer zouden volgen. Dat we dan inderdaad in de hemel of in het hemelse en dus in de hemelse positie terechtkomen. Ja, dat is inderdaad het geval, maar wij komen daar niet omdat we weten waar het is en hoe je er komen moet. Maar wij komen daar omdat wij de Heer geloven, hem dienen en hem volgen. Dat is alles. Hij is de voorloper en we lopen achter hem aan. Dus kom en zie, was het in Johannes 1. Dus waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Later zegt de Heer, dat is Johannes 14. Dat hij zal gaan naar het huis zijns vaders. En dan zegt hij, en wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En dan is de grote vraag, waar is dat dan? Dat is de vraag die daarna gesteld wordt. Want dan is Thomas die zegt, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? En de Heer zegt, maakt allemaal niet uit, je moet alleen mij volgen. Zie op mij, dat is de strekking van wat er verder volgt in Johannes 14. Zie op mij en volg mij en je komt waar je wezen moet. Waarin ik je leiden zal. Dat zijn de woorden aan Abraham trouwens. Goed. Hè? Zo iemand mij dient, die volgen mij en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En dat is in de hemel. Dat wordt later uitgebreid uitgelegd, met name dan in de Efezebrief. Waar staat dat Christus is opgewekt en gezet aan de rechterhand Gods. En waar vervolgens staat in Efeze 2, de eerste verse, dat wij met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En daar heb je de vele vrucht van het ware tarwegraan. En vervolgens staat er dan in Johannes 12, vers 26, en zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Dat wil zeggen dat wij eer ontvangen, niet op grond van onze werken, niet op grond van hoe wij leven of iets dergelijks. Daar staat het toch niet, daar gaat het toch niet over. Maar op grond van ons geloof in de Heer Jezus, op grond van dat wij navolgers van zijn woord en van zijn geloof en dus van zijn voorbeeld geworden zijn. Dus de Heer zegt, is er iemand die mij zien wil? Grieken, in dit geval? Volgens maar één manier, ze moeten in mij geloven en ze zullen zijn waar ik ben. En dan zullen zij ook uiteraard de Heer zien. Hoe spoedig is een vraag en de andere vraag zou zijn, op wat voor wijze dan wel? Maar dat doet uiteraard nou even niks ter zake. De Heer zegt, als men mij zien wil, kennelijk in heerlijkheid uiteraard, als de verheerlijkte, dan is de aangewezen weg nu gewoon in hem geloven, want dan zal men zien. Zal men hem leren zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zal men de heerlijkheid van de Heer niet alleen zien, maar zelfs weerspiegelen. En dat gebeurt heus nu en aan ons, want dat staat gewoon in 2 Korinthe 3. Ik moest even langzaam praten, want anders wil ze gauw niet boven komen. Maar 2 Korinthe 3. Want er staat er, wij zien hem van aangezicht tot aangezicht. Wij hebben geen bedekking over het gelaat. Wij zien hem aangezicht tot aangezicht. En zoals eens de heerlijkheid van Jehovah, van de Heer dus, zich weerspiegelde via het aangezicht van Mozes, zo is het nu zo dat de heerlijkheid van Christus weerspiegeld wordt op ons en aan ons en aan onze aangezichten. En helaas moet ik er even bij zeggen dat in die verse van 2 Korinthe 3, helemaal aan het eind van het hoofdstuk, helaas de vertaling, bijna in alle vertalingen, ook buitenlandse vertalingen, verkeerd is. Er staat dat wij de heerlijkheid van Christus in een spiegel aanschouwen, maar dat is een groot misverstand. Wij aanschouwen dat niet in een spiegel, wij weerspiegelen het. Ik maak van de gelegenheid maar gebruik van het. Ik hoor zo vaak dat vers noemen. Hè, en dan, nou ja, goed. Het is beter om het bij zo'n gelegenheid recht te zetten dan op het moment dat iemand het vers gebruikt om wat uit te leggen. Dan wordt het alweer wat lastiger. Maar er staat dat wij de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen. De vertalers, je kunt natuurlijk zeggen, de vertalers zijn daarin gebreken gebleven. Dan zeg ik ja, dat is waar, maar niet zozeer omdat ze het Grieks niet begrepen, maar gewoon omdat ze de Bijbel niet begrepen. En niet voldoende gelezen hebben wat er in het hoofdstuk staat, want in het hoofdstuk staat dat toen Mozes verscheen voor het aangezicht des Heeren, hij de heerlijkheid des Heeren weerspiegelde, zijn aangezicht straalde en toen zei het volk tegen hem, Mozes, zet toch een hoed op. Wat is zo'n ding? Hè? Zo'n soort tetsen of zo. Hè? Een keppeltje of een vest, wat het ook maar, een sluier, want dat is het eigenlijk. Of een theedoek, dat kan ook. Zo'n geruit, zo'n Schotse theedoek, zoals je dat sommige Filistijnse kringen. Nou ja, goed. Zeg tegen Mozes, doet toch een bedekking? En die bedekking is een beeld van de wet dan, hè? Maar Paulus legt in 2 Korinthe 3 uit dat wij niet leven onder het oude verbond, en dus ook niet onder een bedekking, maar onder het nieuwe verbond. En dat wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht, zodat onze aangezichten die heerlijkheid van Christus weerspiegelen. Dat betekent inderdaad nu dat ook in ons uiterlijk leven iets van die heerlijkheid van Christus gestalte krijgt. Uiteraard, dat betekent het wel degelijk. En zeker in de bediening van Paulus, want hij praat in de eerste plaats natuurlijk over zichzelf. Maar de gedachte is dat wij de Heer van aangezicht tot aangezicht kennen en dat de heerlijkheid des Heren via hem, Paulus, maar ook via anderen uiteraard, weerspiegelt op degene die tot geloof zouden moeten komen. Dat is het verhaal. Niet wij kijken in de spiegel naar de Heer, maar wij zijn eventueel de spiegel via welke de ongelovige tot de Heer komt of kan komen. Dat is de gedachte. Dat is knap, hoe doen ze dat? Ja, graag.
Wij allen die in het onderzicht van de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, want door de Heer de Geest.
Ja, ja. Wat merkwaardig. Ja, die hebben ze hele spiegel weggelaten dus, hè. Die hebben er niet, nou, dat, waarschijnlijk omdat men het niet begreep. Dat blijft gewoon weg. Dat gebeurt ook wel vaker. Maar goed, ik weet niet wat die vertalers daarbij bewogen heeft. In mijn Bijbel staat: wij alle met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren. Als, maar dat staat al schuin gedrukt, dat is vers 18, hè, het laatste vers van 2 Korinther 3. Als staat al schuin gedrukt, dat is bijna altijd een bewijs dat de vertalers het moeilijk krijgen. Dan gaan ze woorden ertussen voegen om er wat van te maken. Soms kan het ook niet anders hoor. Maar met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren in een spiegel aanschouwende, maar dat is het niet. Er staat weerspiegelende, dat moet het zijn. Worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dat wil zeggen, wij nemen de gedaante van de Heer aan. Dat is het. En dat staat natuurlijk letterlijk in Romeinen 8, wat ik er straks al even gelezen heb. We worden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig. Maar hoe zou dat kunnen als we dat beeld niet kennen? Maar punt is, wij zien de Heer in heerlijkheid en worden daardoor veranderd. Wij nemen ook diezelfde vorm, om zo te zeggen, aan. En op die wijze weerspiegelt de heerlijkheid des Heren via ons de wereld in. Dat is de gedachte. En in de eerste plaats gebeurt dat natuurlijk toch door de bediening die we hebben ontvangen, door het woord namelijk. Hè? En dat wordt dan ook uitgelegd in de... Nou, dit hoofdstuk al, begin van dit hoofdstuk. En ook de, met name dan 2 Korinther 5. Maar het is dus niet dat, zo dat we de Heer alles in een spiegel zien. Er komt altijd de verklaring erbij dat de spiegels vroeger zo slecht waren, zodat je het niet goed kon zien. Daar komt het er altijd nog bij, hè? Heb je toch wel gehoord of niet? Dat is dan altijd de verklaring. Ja. Ja. Ja, de koper of zo. Ja, dat waren slechte spiegels. Zo zag je het nog maar... maar beroerd. Maar het is precies het tegenovergestelde van wat er echt staat. Wat er echt staat, is dat wij de Heer niet beroerd zien, niet vaag. Wij zien de Heer in zijn eigenlijke gedaante. Niet met fysieke ogen, maar wij zien de Heer in de zin van dat wij ons een begrip van hem kunnen vormen als de verheerlijkte Zoon des mensen aan de rechterhand Gods, hetgeen hetzelfde is als... als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het wat wij zien. En let maar eens op, maar dat even zo tussendoor. Het is mij wel eens opgevallen dat schriftplaatsen die uitdrukkelijk slecht of zelfs helemaal verkeerd vertaald zijn, dat die schriftplaatsen zijn in de meeste gevallen, ik durf geen percentage te noemen, zijn in de meeste gevallen schriftplaatsen die spreken over onze directe verbinding met de levende Christus, verheerlijkt aan de rechterhand Gods. Nou, let daar maar eens op. Op duur word je daar allergisch voor, maar dat is nou juist de essentie van de Bijbelse boodschap. Van de Nieuw Testament is je zeker. Als men daarmee aankomt, dan wordt het altijd ineens problematisch. Nou goed, ik zal er verder geen voorbeelden van noemen. Maar we even teruggaan naar Johannes 12. Daar staat dus in vers 26 aan het eind: zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. De eer die wij ontvangen, ontvangen wij op grond van dat wij hem dienen, ofwel op grond van dat we in hem geloven. Dat onderwerp dat wij eer zullen ontvangen als gelovigen is heel onbekend. Dat hoor je bijna niet meer. Maar wij hebben nog steeds een lied in de bundel. Ik hoop niet dat ze die in de volgende druk eruit halen. Een lied in de bundel van Johan de Heer dat zegt: glorie, dat is heerlijkheid, hè? Dat is een anglicisme eigenlijk. Maar goed, glorie, glorie voor mij. En dat is inderdaad waar. De gelovige zal eer, heerlijkheid, kroon, beloning enzovoorts ontvangen op grond van geloof. Dat kan niet anders, want de eer en heerlijkheid die Christus zelf ontvangen heeft, heeft hij ontvangen op grond van... precies hetzelfde, geloof. En als geloof dus zo beloond wordt, om het dan maar zo te zeggen, dat is niet helemaal het goede woord, maar als geloof dan zo gehonoreerd wordt, er zit het woord eer in, dat is honor, hè, eer, dat is beter. Als geloof dan zo geëerd wordt, dan betekent het dat de gelovige van nu ook inderdaad daarvoor geëerd wordt. En hoe meer wij van de Bijbel geloven, hoe meer wij daarvoor eer zullen ontvangen. En daar troosten wij ons dan inderdaad maar mee. Dat is het uitzicht op wat wij hebben. Ja, zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. En dan staat er, nu is mijn ziel ontroerd. En dat nu hangt natuurlijk samen met vers 23. Waar staat, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Maar dat betekent uiteraard dat die verheerlijking pas tot stand zal komen na zijn opstanding uit de dood. En daar stond de Heer nog voor die dood. En zegt dus in vers 27, nu is mijn ziel ontroerd. En mijn ziel betekent gewoon ik. Op de Engelse wijze geschreven met een hoofdletter. In de zin van, met nadruk, ik. Ik ben ontroerd. Daar ligt de nadruk op ik. En als je dat wilt doen zonder het uit te spreken, zal ik maar zeggen, dan doe je dat zo. Dan zeg je, mijn ziel. Mijn ziel maakt groot de Heere, zegt de psalmist. Dat betekent gewoon, ik doe dat. En dat betekent niet, ik niet, maar mijn ziel wel. Of mijn lichaam niet, maar mijn ziel wel. Want dat zou helemaal onzinnig zijn. Het betekent juist het tegenovergestelde. Niet een deel van mij, maar ik helemaal. Want mijn ziel wil zeggen, ik de hele mens. Want ziel is de hele mens. Zowel buitenkant als al wat erin zit. Nu is mijn ziel ontroerd. Ik ben helemaal, als je het dan aanvullen wil, hè, ik ben helemaal ontroerd. En ontroerd wil zeggen dat emoties een rol spelen. Ontroerd zijn wil zeggen van zijn stuk gebracht zijn. Ik weet niet wat een stuk is, maar ja, ik denk altijd na over taal. En dan vraag ik me altijd af waar die uitdrukkingen toch vandaan komen. Hè? Hè? Ja, ik ben van mijn stuk gebracht, voetstuk waarschijnlijk. Maar ik weet niet hoe ik dat goed moet zeggen. Ontroerd zijn wil niet zeggen dat men tot tranen toe bewogen is, maar ontroerd zijn wil zeggen dat men geen zekerheid heeft, dat men in beweging is, weinig houvast heeft. Onzeker is eigenlijk.
Onstabiel,
dat is het. Er wordt ingeroerd. Het is dus meer dan wat het in het gangbare Nederlands betekent. Ik ben helemaal, ik heb al mijn houvast kwijt. Nou, ik zal u zeggen, dat als je weet dat je morgen zult sterven, of over een paar dagen dan ben je een heleboel kwijt hoor. Al die dingen die een mens steun geven tijdens zijn leven, vallen weg op het moment dat hij weet dat hij zal sterven. Zeker wanneer dat binnen afzienbare tijd is. En het geldt voor de Heer net zo goed. Nou ja, de Heer was zoon des mensen, gewoon van geboorte, erfgenaam van Adam, erfgenaam rechthebber van de troon enzovoorts. Toch? Dragen van allerlei beloften. Maar hij zou sterven. Wat heb je er dan aan? He? Nou, dat zijn emoties die dan een rol spelen. En natuurlijk leert de schrift dat hij wel een zekerheid had. En die zekerheid was uiteraard de zekerheid van die opstanding uit de dood. Maar die was er alleen op grond van geloof uiteraard. Maar je moet erbij bedenken dat ziel in het algemeen de aanduiding is van de natuurlijke mens. De oude mens, maar dan worden sommige mensen al boos omdat ik nu spreek over Christus en zeg de oude mens. Maar dan zeg ik gewoon Jezus naar het vlees of Christus naar het vlees. Dat is dan een Bijbelse uitdrukking. En vlees is de oude mens. Ja. Nou, die zou inderdaad sterven. Dat was ook inderdaad ontroerd en bewogen. En wat moest er dan gebeuren? Er staat ook, wat zal ik zeggen? Bijvoorbeeld, Vader, verlos mij uit deze uren. En hij zou dat zeggen. Want hij zou zeggen, Vader, indien het mogelijk is, hè, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dus toch een gebed om verlossing uit deze uren. Maar ik kon dat moeilijk bidden, want hij wist dat hij hiertoe in deze uren gekomen was. Dat wil zeggen, de bedoeling was dat deze uren zou komen. En dat zegt hij ook, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Een gebed om verlossing uit deze uren zou dus niet helpen en hij wist dat ook. Nou, dan heb je niet veel meer om je verder aan vast te houden. Hij kon ook zeggen, Vader, verheerlijk uw naam. Dat is het andere alternatief, hè? Verlos mij uit deze uren of verheerlijk uw naam. Dat zijn twee mogelijkheden. En dat betekent dus ook weer automatisch dat verheerlijk uw naam hier in de praktijk inhoudt dat hij niet verlost zal worden uit deze uren. En juist doordat hij uit deze uren niet verlost zal worden, zal de naam van zijn hemelse vader verheerlijk worden. Waarna wij een antwoord hebben op de vraag van Psalm 22, waar we trouwens, zoals het hoofd er straks al even waren, de vraag uit Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Ik citeer altijd het tweede stuk van de zin erbij, hè? Waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Nou, het antwoord op de vraag waarom is, opdat de naam van die God en Vader verheerlijkt zal worden. Want die verlossing kwam niet op het moment dat de Heer daar in deze woorden om vroeg, want dat was toen hij aan het kruis hing en uiteraard nog leefde. Er kwam wel verlossing, maar pas op de derde dag. En dat was opdat God daardoor juist verheerlijkt zou worden. De bedoeling was immers dat de Heer uit de dood zou opstaan als de overwinnaar uiteraard op de dood. En daarom werd hij niet verlost van het kruis, maar daarom werd hij verlost later pas uit de dood. En daarom kwam de verlossing niet toen hij aan het kruis hing. Dat is het verhaal. En eigenlijk hebben we daar eerder al bij stilgestaan naar aanleiding van Johannes 11. Want daar staat, ja, ik ben een beetje aan het zoeken, maar daar staat dat de, nou met eigen woorden dan, dat de Heer verheerlijkt zou worden juist doordat Lazarus overleden was. Even kijken. Dat is vers 15 met name. Er wordt erkend dat Lazarus inmiddels gestorven is, nadat hij getreuzeld had om naar Lazarus te gaan om hem te genezen. Dat staat in de voorgaande verse. Maar dan is Lazarus gestorven en dan zegt de Heer, ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven mocht. Doch laat ons dan tot hem gaan. En het hangt natuurlijk samen met wat eerder al is gevraagd in Johannes 9. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? En de Heer zegt niks van dat alles. Het is opdat God in hem verheerlijkt zou worden. En opdat de werken Gods in hem zouden openbaar worden. En zo is het ook met de Heer Jezus. Hij werd niet verlost van het kruis opdat zijn vader in hem zou verheerlijkt worden. Niet door hem van het kruis te verlossen, maar door hem. Dus niet door hem van de dood te verlossen, of voor de dood, maar door hem 3 dagen later uit de dood te verlossen. En daardoor kwam de grote overwinning tot stand, want daardoor kwam namelijk een nieuwe schepping tot stand in Christus. Het gebed is dus aan de ene kant, Vader, verlos mij uit deze uren, maar zegt de Heer, daar kan ik moeilijk bidden, want daartoe ben ik in deze uren gekomen. En wat dus overblijft is, Vader, verheerlijk uw naam en verlos mij dus niet uit deze uren.
In vers 40 staat het duidelijk. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat de zoon heeft geloofd en de heerlijkheid van God zien zal?
Die zocht ik in hoofdstuk 11, hè? Ja. Vers 40, ik wou zeggen, er werd toch over de heerlijkheid gesproken. Maar dat is Johannes 11, vers 40. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult zonder bedekking en van aangezicht tot aangezicht. En daar gaat het maar om. De heerlijkheid Gods blijkt dan gestalte te krijgen in de opstanding van Lazarus. Hoewel we alle weten dat de heerlijkheid Gods gestalte kreeg in de opstanding van Christus. Waarmee bewezen is dat Lazarus een type is van Christus. Dat is weer, hè?